Wilt u met mij opslaan 1 Johannes hoofdstuk 4. De eerste brief van Johannes hoofdstuk 4. Eerste brief van Johannes hoofdstuk 4. Het is heel mooi dat we uitgerekend nu verder gaan met hoofdstuk 4. In het licht van het avondmaal. Want dit hoofdstuk, ik zal het een beetje terughalen, hoofdstuk 1, was het kernthema omgang, gemeenschap met God. Hoe komt, zoals we net al gehoord hebben in het gebed, hoe komen wij zondaren, goddeloze, onheilige mensen weer in contact met een heilige God? Hoe kan die omgang plaatsvinden? Dat is 1 Johannes hoofdstuk 1. De tweede hoofdstuk van deze brief, onze wandel met God. We hebben nagedacht over hoe God na te volgen, de wandel met God. Hoofdstuk 3 was het kernthema kinderen van God. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. En nu hoofdstuk 4, de liefde van God als kernthema. En een volgende keer, als de Heer nog niet teruggekomen is, hoofdstuk 5, het leven van God. Maar nu vanmorgen, de liefde van God. En wat een rijk en mooi thema. Maar voordat we verder gaan met de liefde van God, vers 7 van dit hoofdstuk, willen we toch beginnen bij hoofdstuk 3, vers 24. Want ik heb in mijn boekje geschreven dat we daar waren gebleven. Maar ik probeer dit hoofdstuk door te wandelen. We kunnen niet op elk thema inzoomen en uiteenzetten, want dan verzanden wij. Wat ik graag wil doen in deze studie is dit hoofdstuk doorgaan, hier en daar wat opmerkingen plaatsen, maar u laten zien het betoog en de logische redenatie van Johannes. En ik hoop op het eind van deze boodschap, u houdt uw Bijbel open als u uw Bijbel hebt meegenomen, ik hoop het, en u probeert met uw eigen denken het betoog van de apostel Johannes te volgen. Als de Geest van God in u woont, dan wil hij u verlichten. En dan gaat u hier niet ongezegend weg. Daarom ben ik altijd ervan overtuigd, persoonlijk, dat waar ik ook kom, de mensen worden gezegend. Is dat hoogmoedig? Nee. Omdat ik Gods woord voorlees en lees. En ik ben ervan overtuigd dat dat woord u een zegen gaat geven. Dat woord keert niet leeg terug tot God. Dat zal doen waarvoor God het gezet heeft. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 24. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Johannes zegt daar: en wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die ons gegeven, die hij ons gegeven heeft. En dit heb ik laten liggen, dit vers, omdat wij natuurlijk door gaan lezen in hoofdstuk 5. Die hoofdstukindeling, dat is niet oorspronkelijk, dat hebben mensen na de hand gedaan. Maar ik geloof dat vers 24 bij het betoog hoort in hoofdstuk 4, de eerste 6 versen. Want dan gaat het over de geest van God en de geest van de antichrist. Maar hier hebben we gelezen wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft. Dat kunnen we weten aan de geest van God die hij ons gegeven heeft. Nou, dat bouw ik straks wel verder uit in hoofdstuk 4, hoe we dat dan kunnen weten. Door de geest die in ons woont, die hij ons gegeven heeft. Johannes die cirkelt voortdurend rondom dezelfde thema's. Dat heb ik in de voorgaande studies wel gezegd. Iedere keer heeft hij het over 4 kernthema's, kenmerken van een christen. Een christen heeft bepaalde opvattingen over de persoon en het werk van Jezus Christus. Daar doet hij uitspraken over. Hij beleidt bepaalde zaken omtrent de persoon Jezus en zijn werk. Dat is het eerste. Tweede kenmerk is de liefde tot God die het kind van God heeft. Derde kenmerk is de onderlinge liefde binnen de familie van God. En het vierde kenmerk is, wat we net gelezen hebben in vers 24, wie zijn geboden in acht neemt. Het kind van God heeft een liefde voor de geboden van God. Die vier dingen, voortdurend cirkelt hij daar rond. We lezen in hoofdstuk 4, vers 1. Geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Christenen horen niet goedgelovige mensen te zijn. Mensen die alles maar slikken voor zoete koek, wat er gezegd wordt op het christelijk erf. Of in de wereld. Nee, een Bijbels christen die toetst en beproeft, die onderzoekt en gaat na. En dat vinden we hier. Geliefden, zegt Johannes, geloof niet elke geest. Geloof niet ieder persoon die iets leert. Maar test, beproef de geesten of zij uit God zijn. Of de oorsprong God is. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. En hier kunnen we al de hele morgen over spreken. Opbouwen uit de Torah, uit Deuteronomium, de profeten en door de hele Bijbel heen, dat het volk van God, onder het Oude Testament, zowel als in het Nieuwe Testament, voortdurend die dreiging voelde van valse leer. Maar ik wil u toch niet onthouden, Filippenzen hoofdstuk 1. Voor mijzelf een heel belangrijk vers. Houdt u uw vinger bij 1 Johannes hoofdstuk 4. En dan gaan we naar Filippenzen hoofdstuk 1. Daar leert Paulus de Filippenzen in vers 9. Filippenzen hoofdstuk 1 vers 9. En dit bid ik. Dit is het gebed van Paulus voor de kerk in Filippi. Dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en in alle fijngevoeligheid. En nu komt het, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Opdat u kunt onderscheiden. Paulus bidt voor alle gemeenten dat ze volwassen zijn. Gesterkt in het evangelie. Zodat ze kunnen onderscheiden wat wezenlijk is. Een onderscheid kunnen maken met het woord van God over hetgeen gezegd wordt. De Bereërs die onderzochten dagelijks de schriften of het ook zo was wat de apostelen zeiden. En dat is de houding. Dat is de geest van een kind van God. Een kind van God die parkeert niet zijn verstand onder zijn stoel en doet alles maar op basis van geloof. Ook wij christenen, we zijn uiterst rationeel, een Bijbels christen. Jazeker, we hebben een groot hart. Subjectief. Maar wij gebruiken ons verstand. En Paulus, hij doet dat overal. Word vernieuwd in je denken. Gebruik je verstand. De wereld heeft een verdonkerd verstand. Wij zijn verlicht. Gebruik dat verstand. Toets, beproef. Dat is de opdracht. We keren nu terug naar 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 2. En dan zegt Paulus, hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus, Jezus de Messias, maar dat wil Christus zeggen, dat is niet zijn achternaam, Jezus Christus, Yeshua, Jezus, de Messias, de gezalfde. Elke geest die belijdt dat Jezus van Nazareth, de Messias, in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus van Nazareth, de Messias, in het vlees gekomen is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist. Anti in de zin van tegen of in de plaats van. Waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. In de dagen van Johannes waarde de geest van de antichrist al rond. En dat lezen we overal in de brieven. Hoe de apostelen voortdurend het evangelie zuiver probeerden te houden en uit te leggen. En hoe het voortdurend bedreigd werd door valse leer en leraren. Als u van kerkgeschiedenis houdt, dan moet u maar eens nagaan. Wat er al niet in de eerste eeuwen geleerd werd, juist met betrekking tot de persoon en het werk van Jezus Christus. Wat heeft de kerk moeten worstelen en belijden om het zuiver te houden wie hij is, Jezus. En wat zijn werk inhoudt. En broeders en zusters, wij moeten altijd alert blijven. We kunnen wel denken van, ach, hier in Ermelo, wij als gemeente, wij weten toch wie Jezus is. Wij weten toch wat zijn werk inhoudt. Dat is toch basic? Dat mag misschien zo zijn. Toch denk ik dat het heel erg gezond is. Dat het leiderschap, de sprekers die hier u dienen met het woord, elke keer weer bij vernieuwing uitleggen wie Jezus is. Wat zijn werk inhoudt. Om het zuiver te houden, om het voorop te zetten in onze gedachten. Anders hanteren we allemaal termen, en de kerk doet dat. De hele terminologie van het christelijk geloof wordt nog wel gehanteerd, maar de grote woorden en de lading daarachter, kennen wij dat nog? Heel gezond om te blijven belijden, te formuleren. Ik kom helemaal niet uit een achtergrond van belijden. Maar ik zie het hier terug in de Bijbel, hoe gezond het is om te formuleren en te belijden. Lieve kinderen, vers 4, we keren terug. 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 4. Lieve kinderen, u bent uit God. En u hebt hen overwonnen. Valse leer, valse leraren. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Is dit niet een prachtig vers? Is dit niet een hartverwarmend vers? Ja, ik probeer me een beetje te verwarmen aan het woord van morgen. Ik heb een beetje koud. Maar dit is een hartverwarmend vers toch. Wat een belofte. De oude Johannes die hier zegt, lieve kinderen, u bent uit God. En we mogen dat ook tot ons nemen vanmorgen. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, en dat is de geest van God, is groter dan hij die in de wereld is. Ik breng in herinnering hoofdstuk 2. Sla uw bladzijde maar eens terug. 1 Johannes hoofdstuk 2. Vanaf vers 18 tot 29, we gaan het niet lezen, maar dat was dezelfde thematiek. Zoals ik al zei, hij centreert, hij cirkelt voortdurend rondom dezelfde thema's. Hij heeft dit al behandeld. En ook in dat stukje bemoedigt hij de gelovigen. En dan zegt hij in vers 20, dat gaan we wel lezen, 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 20. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Overal valse leer en leraren om hen heen. Gelovigen vertwijfeld, wat betekent dit toch? Mensen die de kerk verlaten, zoveel scheiding en schisma. En Johannes zegt hier, maar u bent uit God, u hebt de zalving van de Heilige en u weet alle dingen. vers 27 van hoofdstuk 2. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen. En de zalving is waar en is geen leugen. Zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Dat is precies hetzelfde wat we hier tegenkomen. Degene die in u is, is sterker dan degene die in de wereld is. De geest van God, waarmee we begonnen, die hij ons gegeven heeft. Daardoor weten we dat we een kind van God zijn. Hebt u God lief? Hebt u de gemeente lief? Hebt u het woord van God lief? Dan mag u weten dat de geest van God in u woont. Want dat is niet natuurlijk. Dat doet de mens van nature niet. De mens van nature houdt niet van God. En houdt niet van de kerk van christenen. En houdt niet van de geboden. Die zijn een last, die zijn zwaar. Dat is een party spoiler. Nee, dat is niet leuk. Maar als u wel uw behagen in die dingen heeft, dan is degene die in u is groter dan degene die in de wereld is. Johannes zegt in vers 5, en nu weer terug naar 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 5. Zij zijn uit de wereld, valse leer en leraren. Daarom spreken zij uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. En Johannes benadrukt dat voortdurend. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Het evangelie van Johannes, die heeft 3 hoofdstukken waar vermelding gemaakt wordt van de geest van God. Wel meerdere hoofdstukken, maar expliciet in Johannes hoofdstuk 14, Johannes hoofdstuk 15 en Johannes hoofdstuk 16. Ik heb het hier opgeschreven, maar we gaan er niet naartoe. Dat mag u zelf wel eens nalezen. Zoek het maar eens op in het hoofdstuk. Ik ga u lekker niet de versen geven, want dan moet u het hele hoofdstuk lezen. Maar dan komt u dat vanzelf tegen. Johannes hoofdstuk 14, 15 en 16. Maar daar wordt 3 keer gezegd, de geest van de waarheid. In elk hoofdstuk. De geest van de waarheid. Dat leert mij iets. Dat leert mij dat de geest van God waarheid communiceert. Dat leert mij dat als een geest, of als een christen vervuld is met de Heilige Geest, dan heeft hij een behagen, een plezier in waarheid. In het woord van God. Uw woord is de waarheid. De geest van God wordt de Heilige Geest genoemd. Of de geest van heiligmaking. Of de geest van heiliging. Dat leert mij dat die 2 zaken, de geest leidt tot heiligmaking, het is de Heilige Geest, en de geest communiceert waarheid. En dat vinden we hier terug. De geest van dwaling en de geest van waarheid. Wij zijn uit God. De geest woont in ons. We behagen, hebben een behagen in waarheid. Nu. Heel goed, mooi onderwerp, belangrijk onderwerp. Hoofdstuk 4, de eerste 6 versen en natuurlijk hoofdstuk 2, wat we al behandeld hebben. Maar nu, laat ons gaan naar de liefde van God. Vers 7, geliefde. Laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Wauw. God is liefde. We kwamen in het eerste hoofdstuk van deze brief al tegen dat God is licht. God is licht. Er worden maar verschillende keren in de Bijbel echt expliciet gezegd wat zijn wezen, wat zijn essentie typeert. God is geest. Het evangelie van Johannes. God is geest. Dat is hij. In zijn essentie, in zijn wezen. In zijn, ja, being.
zijn zijn. God is geest. God is licht. En licht is natuurlijk een andere benaming voor heilig. In hem is gans geen duisternis. God is licht. God is heilig. Dat is hij. God is liefde. Tuurlijk, God is genade, God is barmhartig, God is langmoedig, God is geduldig, God is verdraagzaam. Stapel al die woorden maar op elkaar. Maar deze dingen, die typeren hem in zijn diepste wezen. Hij is zoveel, maar hij is geest, hij is licht, hij is liefde. Hebreeën zegt ook nog, hij is vuur, een verterend vuur. Wat ook direct weer te maken heeft met licht en heiligheid. God is liefde. Prachtige God zingen we wel eens. Maar wat is God mooi? Om maar heel menselijk dat uit te drukken. God is liefde. Zijn diepste wezen, essentie wordt gekenmerkt door dat aspect. Dat hij liefde is. De 21ste eeuw, we bevinden ons hier in Ermelo. Het woord van God hebben we open. Maar nu gaan we even de hele geschiedenis, wereldgeschiedenis, terugdraaien. Door de eeuw heen, terug naar de 8ste eeuw, de 7e eeuw. Nee, zo ver terug, dat er geen wereld was. Naar de punt van singulariteit, zoals ze dat zeggen. De punt waar tijd, materie en ruimte tot een kleine punt. Zo ver gaan we terug. In het begin was er niets. Maar ja, niet niets. Er was toch wel iets. God voor de schepping van de wereld. God, houd dat vast. Vergeet deze hele wereld, vergeet ons. Ga helemaal terug voor het universum, daar is God. God is liefde. Liefde heeft toch een object nodig? Wie had God lief dan? Wilt u mij dat verklaren? Wie had God lief? De Zoon. In het trinitarisch besef van God, een mooi woord natuurlijk, maar in het geloof dat God, de ene God, een triniteit is, een drie-eenheid, leert ons ook dat het, dat concept God is liefde, dat was voor de wereld er was. Want in de interpersoonlijke relatie binnen de drie-eenheid had God de Vader, de Zoon lief. God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Interpersoonlijke relatie, daarom weten we ook dat wij relationele wezens zijn. Daarom is liefde ook het grootste goed op deze aarde. Gelovig of niet gelovig, liefde, daar draait het om in deze wereld. Persoonlijke relaties, relaties aangaan met elkaar en liefde. Omdat dat in het wezen van God is en was, voor de wereld er was. Ik denk dat in binnen islam, waar er een heel sterk besef is van God is mono, één, niet een besef, wij zeggen ook God is één, maar hij is een drie-eenheid. Maar binnen de islam is er een absolute mathematische eenheid, één God. Maar voor de wereld er was, wie had die liefde dan? Liefde behoeft een object. Dus zelfs de beetje filosofisch redeneren is dit, laat zien dat het besef van een meervoudigheid in de Godheid ons wel laat zien. God is liefde. En de wereld en wij zijn een uitvloeisel van zijn liefde. God was niet eenzaam. Vrees niet, voor de wereld er was, voordat wij er waren. God was niet eenzaam. God was innig tevreden in de liefdevolle, harmonieuze relatie binnen hemzelf. Maar de wereld en wij zijn een uitvloeisel
van zijn goedheid, zijn liefde en genade. God is liefde. Dat is hij. Wat een blijdschap deze morgen. Dat hij liefde is. We hebben geen woedend God. God is liefde. Nee. Ik doe net de uitspraak, God is geen woedend God. En ik wil het toelichten, maar ik doe dat niet. Als het vragen bij u opwerpt, dan wil ik dat nog wel uitleggen. Want dat is natuurlijk ook de toorn van God, enzovoort, enzovoort. Vers 9. Stroomlijn je gedachten, Bruineberg. Vers 9. Want God is liefde is natuurlijk heel mooi om dat te bevestigen deze morgen. Ik heb God nog nooit gezien. God is liefde is makkelijk gezegd. Met een beetje filosofisch redeneren misschien ook wel gefundeerd. Maar hoe heeft hij dat dan gedemonstreerd? Hoe is dat zichtbaar geworden? Vers 9, 10 en 11. We gaan het lezen. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Manifest geworden, zichtbaar geworden. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen. Maar dat hij ons lief had. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. Is dit niet mooi in het licht van het avondmaal? Kunnen wij niet op deze manier aan de hand van dit hoofdstuk ons mentaal voorbereiden op de heerlijkheid van het avondmaal straks? Om zijn dood te verkondigen? Want dit is het. Hoe de liefde van God zichtbaar is geworden. Geopenbaard, manifest is geworden. We hebben het gezien. We hebben het gevoeld, beleefd en ervaren. God heeft zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden. Let op die termen. In de wereld gezonden. Daar kunnen we uit herleiden alweer, uit afleiden. Het voorbestaan van de zoon. Hij is gezonden van de Vader, vanuit God, naar deze wereld. En dat heeft direct te maken met zijn menswording, met Bethlehem. In vers 10 nog een keer, maar hij heeft ons lief gehad en zijn zoon zond. Als verzoening, als bedekking, als propitiatie voor onze zonde. Geliefde, dan het appel natuurlijk. In vers 11, geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Met een onverbiddelijke, onvermijdelijke logica vloeit dit voort uit de liefde van God. Houd uw vinger bij dit hoofdstuk en laat ons gaan naar Romeinen hoofdstuk 5. Want Romeinen hoofdstuk 5 zouden we moeten lezen, omdat dat wel een parallel is met dit. Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5 vanaf vers 5. En de hoop beschaamt niet, omdat wat in onze harten uitgestort is, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is, hoe? Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Ziet u wel hoe in dit hoofdstuk de geest van God, de liefde van God, voortdurend samengevoegd wordt? De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Ja, want we lezen in Romeinen hoofdstuk 15 vers 26, en dat hoeft u niet op te slaan, een heel opmerkelijk vers die zegt de geest van de liefde. De geest en de liefde hebben iets met elkaar te maken. Want de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. Soms, sommige uitleggers zeggen, de vrucht van de geest is liefde, punt. En de rest vloeit eruit voort. Mag voor mij hoor. 1 Korinther hoofdstuk 13, het hoofdstuk van de liefde. Maar laten we teruggaan naar Romeinen hoofdstuk 5 vers 5. Die liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor goede mensen te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Hij laat het zien daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij nu we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat hij zijn zoon zond naar deze wereld om voor ons te sterven toen wij nog krachteloos waren. Toen wij nog goddeloos waren. Toen wij nog vijanden waren. Met een gebalde vuist naar God stonden, zond hij zijn zoon en de zoon stierf voor ons goddeloze mensen. Hij stierf niet voor goede mensen. Hij stierf voor God vijandige mensen. Wat een oneindige liefde van God. Zo lief had God de wereld. Zo lief had hij u en mij. En dan het appel. Geliefden, als God ons op die manier lief had. Hij had ons lief, goddeloze, krachteloze, vijandige mensen. Op die manier moeten ook wij elkaar lief hebben. Met die liefde. Wauw. Als we dit op een volmaakte, volwassen manier zouden doen, dan zou er toch geen scheuring meer zijn. Maar wat een opdracht. Wat een hartshouding moet er wel niet in u en mij zijn om de vrede te bewaren in de gemeente van Jezus Christus. In mijn persoonlijke stille tijd bestudeerde ik Efeze hoofdstuk 4, de eerste drie versen, puur voor mezelf. Eenheid. Om de band van de eenheid te bewaren in de geest van liefde, door nederigheid, door zachtmoedigheid, door geduld en verdraagzaamheid. Wat moet er niet een hartshouding zijn van ons om koste wat kost de rijen gesloten te houden. Om de eenheid te bewaren. Zeker als er echt foute leren is omtrent de persoon en het werk, dan kan het soms niet anders dat er een scheuring moet zijn. Maar de meeste scheuringen gaan niet over dat soort zaken. Die hebben hele andere dingen die daartoe leiden. Het leerde mij dit, o Erik Bruinenberg, in de gemeente in Coevorden, in onze kleine baptistenkerk van 45 leden, koste wat kost, door nederigheid, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, geduld, stap over je eigen schaduw heen, bewaar de eenheid. Heb elkaar lief met de liefde van God. Vers 12 van 1 Johannes hoofdstuk 4. Niemand heeft ooit God gezien. Dat zei ik al. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dat woordje volmaakt komen wij nog 4 keer tegen in het hoofdstuk. Volmaakt, dat heeft het idee van volgroeid, volwassen, volledig zijn. Niemand heeft ons God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volle groei en bloei, tot volle wasdom, tot volwassenheid gekomen. Vers 13. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Die geest die liefde in ons uitgestort heeft. Om God lief te hebben, elkaar te lief te hebben en zijn geboden lief te hebben. En daardoor weten wij dat hij ons zijn geest gegeven heeft. Niemand heeft ooit God gezien. God woonde in de tabernakel. God woonde in de tempel. God woonde in Jezus van Nazareth. Waar woont hij nu? Waar woont hij nu? In ons. Of weet u niet dat wij de tempel, de woonplaats zijn van God, van de geest van God? Niemand heeft ooit God gezien. Maar de wereld kan zien dat God hier is door de liefde die wij hebben. Vers 14. 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 14. En wij, zegt Johannes, wij hebben gezien en getuigen dat de Vader, nog een keer, de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Nou, dat is een prachtig vers om als kerstboodschap te geven. De Vader zond de Zoon als zaligmaker van de wereld. Vers 15, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Zaligmaker van de wereld, Zoon van God. Dan blijven wij in God en God in ons. Dat woordje blijven, ik heb dat veel vaker gezegd, in het Engels is natuurlijk to dwell of to abide. En dat wil zeggen wonen, verblijven. En zo mag u dat ook rustig lezen. God blijft in hem wonen of verblijft in hem. En wij, vers 16, zegt Johannes, wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. Nog een keer. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God wonen, verblijft in hem en God in hem. Mag ik u vragen? Hebt u het gekend en geloofd? Johannes zegt hier, wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend, is objectief, en geloofd, ook subjectief. Ik zou het op zo'n manier kunnen vragen. Weet u het, dat het zo is? Hebt u het gekend? Maar voelt u het ook? Hebt u het ook geloofd? Een objectief component van weten, weet u het, maar ook een subjectief component en dat hoort erbij, voel je het ook, geloof je het, ervaar je het, heb je het beleefd. Als het geloof alleen maar ratio is en alleen maar beleiden en formuleren, dat is koud, dat is kil, dat is het zeker, maar het is zoveel meer, want het is ook voelen, beleven, ervaren. Weet u het? Voelt u het? Johannes wel. Wij hebben het gekend en geloofd. God is liefde. Nu, vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. Volgroeid, volwassen, tot volle bloei gekomen. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. Wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Als u denkt aan de rechterstoel van Christus, waar wij allemaal eens zullen verschijnen, wat voor emotie komt er dan bij u naar boven? Vrees of vrijmoedigheid? Wat een test. Als er vrees is, dan is die liefde nog niet tot volle groei, bloei en volwassenheid gekomen. Als er vrijmoedigheid is, dan is die liefde tot volle bloei en groei gekomen. Dat is wat Johannes hier zegt. Vrijmoedigheid of vrees? En Johannes die zegt, weet je wanneer er vrijmoedigheid is? Weet je wanneer dat er is in je leven? Als je dit kan zeggen wat hij hier zegt in vers 17b. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Durft u dat heel persoonlijk te zeggen? Voor uzelf?
Zoals hij is, zo ben ik ook in deze wereld. Maar wat een test. Deze brief zit vol testen. Wat een test. Maar als we dit zouden kunnen beamen, hoofd voor hoofd, hart voor hart deze morgen. Zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Dan is er vrijmoedigheid. Dan zijn we navolgers van Jezus. Laat het woord van God zijn werk doen in uw hart en in uw geweten. Vers 19. We hebben hem lief. Wij hebben hem lief. Maar wel omdat hij ons eerst lief had. Nogmaals het avondmaal van morgen. We hebben hem lief vanmorgen. We hebben God de Vader lief. We hebben de Zoon lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En daarom, keer op keer, verkondigen wij de dood totdat hij komt. En dit moet niet een gewoonte zijn voor u en voor mij. Als dit wel zo beleefd wordt of ervaren wordt, oh, hebben we weer het avondmaal. Hey, wat een sleur, wat een gewoonte. Hey, weer avondmaal. Dan is er echt iets mis met de beleving en de frisheid van uw geloof. Want om bezig te zijn met de dood van Jezus Christus, is bezig te zijn met de liefde van God en de liefde van de Zoon. Tot slot vers 20 en 21, als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Maar wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Hij knoopt de eindjes nog weer aan elkaar. Met een onvermijdelijke, onverbiddelijke logica in dit hoofdstuk heeft hij het betoog vastgemaakt. Er zijn geen gaten meer in te schieten. God is liefde. Zijn wij uit God? Is de geest van God in ons? Is de liefde van God in onze harten uitgestort? Dan heb je God lief. Dan heb je elkaar lief. Dan heb je de geboden lief. En je kan praten en zeggen wat je wilt, zegt Johannes. Maar dit is het. De liefde van God moet beleefd en ervaren worden in de gemeente van God. En niet een sentimentele, oppervlakkige liefde die we vinden in de wereld, met een zichzelf wegcijferende, zichzelf opofferende liefde, zoals God ons goddeloze lief had, zo hebben wij elkaar lief. En de meest lastige broeder of zuster in ons midden, die hebben wij lief. Omdat liefde wegziet van zichzelf. Het gaat niet om mij, het gaat niet om u. Het gaat om de ander. Oh, dat we dit hoofdstuk mee mogen nemen deze morgen. Dat het ons hart voorbereid mag hebben op het avondmaal. Dat de woorden van God vanmorgen uw hart en uw geweten mag aansporen, misschien vermanen, bemoedigen, vertroosten. Ik laat het maar over aan hoe de geest van God dit toepast aan uw hart. Ik geef de dienst graag weer over aan.